Tijd voor Kikkers op je speakers, daar zijn we weer. Dag Kenny.
Hallo.
Hallo.
Et bonjour, monsieur Roderick.
Oh, bonjour. Gert-Jan.
Ça va?
Ça va bien. Et toi?
Ça va bien, merci. Ik heb een half jaar in Wallonië gewoond.
Wallonië?
En in Vierzalm. Dat was toen ik student was.
In jouw tijd als mijnwerker.
Dat liep ik een half jaar stage. En nou heb ik natuurlijk zo'n prachtig. Prachtige oer-Hollandse naam, dat Gert-Jan in Engeland noemen ze hem Kurtjong. In Frankrijk hebben ze het wel geprobeerd, maar ik geloof dat ik na een week was ik al Gérard, want Gert-Jan was gewoon...
Oh, dat is wel mooi. Gérard de l'Ouest.
Oui, c'est moi.
De l'Est eigenlijk. Ja,
nee, ja cool. Gert-Jan van Westen.
Maar wat overigens wel een ontzettende internationale naam is, is Coco.
Koks voor vrienden.
Ja, koks.
Ze is weg. Onze gast heeft ons verlaten.
Ik wacht op een introductie.
Ja, dat was hem.
Ik schrok zo van die slechte overgang dat ze gewoon weg is.
Dat het werkt.
Ik was er met mijn hoofd in Wallonië.
Ja. Welkom. Ja, ik was in Wallonië. Welkom, Coco Ouwekerk. Welkom.
Hoi, hi. Ja, dankjewel.
Wat leuk dat je er bent. En aangezien ik heel goed ben in bruggetjes en Roderick voornamelijk in het duidelijk uitleggen wie wie is. Roderick, kun jij even heel kort en duidelijk uitleggen wie is Coco Ouwekerk?
Nee, ik ga natuurlijk eerst even de half uur uitgebreid vertellen hoe mijn vakantie was.
Oh.
Dat is nou geïntroduceerd. Kijk.
Het is jammer
Leuk dat jullie dat vragen. Het was heel leuk. We begonnen in een auto. En we hebben het eigenlijk in twee etappes gedaan. Naar Zuid-Frankrijk, naar Avignon. Nee, daar gaan we het niet over hebben.
Dit is zo'n drie etappes.
Hield ik het lang genoeg... ik ga er me niet te veel mee bemoeien.
Nee, hield ik het lang genoeg vol dat jullie dachten van... Hij gaat er echt voor? Nee, hè? Nee.
Ja, natuurlijk wel.
Ik heb geen zenuw meer voor. Nee, Coco Ouwekerk is onze gast... van vanavond, van deze aflevering. En dat is zij omdat zij aan de vooravond staat van de release van haar allereerste stripalbum. Ze is stripartieste, striptekenares. Heeft aan Artes stripopleiding gedaan in Zwolle, als ik me niet vergis.
Ja, klopt.
En dit is haar debuut. Het debuut heet Exception. Daar is ze al een hele lange tijd mee bezig. Ik heb al heel veel schetsen gezien in de afgelopen jaren... Dus het is heel spannend dat het eindelijk uitkomt. Nou,
het is echt inderdaad 5 jaar in voorproductie geweest... voordat er überhaupt een pagina getekend werd.
Nou, reden genoeg om daar eens even over te praten.
Jij had al fanart van je strip voordat je je eerste pagina had gepost.
ja, maar het hielp ook heel erg om... Ik zat toen op Artes al toen ik begon met de karakters te designen. Dus dan zit je al met heel veel artvrienden om je heen. En daarna ben ik dan naar HKU gegaan en daar heb ik echt ook een diploma gehaald. Maar op Artes heb ik echt de tekenaars vrienden gemaakt die ook mijn allereerste fanarts voor mij hadden gemaakt inderdaad.
Nou, leuk. Kun je even kort uitleggen waar Exception over gaat? Want dan hoeven wij dat niet te doen. Dat scheelt.
Tuurlijk. Ja, Exception gaat over een. Begint met ons hoofdpersonage Argus. Dat is een jongen met regenboogharen. En die begint op de middelbare school. Waar dus iedereen is tiener, dus je groeit op. En Argus past niet heel erg in het rijtje van populair zijn. En je houden aan de norm van. De mode en van wat nu helemaal wat normaal is. Dus die wordt al snel gepest en er komen steeds meer buitenbeentjes bij. Of mensen die juist heel populair zijn of weer een andere stijl hebben op school. heel erg over verschillende karakters met allemaal uiteenlopende verhalen, zeg maar. Die dan samenkomen bij Argus. Okay.
Ik heb het mogen lezen. Ik was echt onder de indruk. En ik had het net even met Kenny over. Ik zei dat het mij positief verraste. En toen zei Kenny scherp als altijd: oh, je had je er niet veel van voorgesteld. Dat was het niet zozeer. Wat ik heel mooi vond, was dat het... Het is gewoon een verhaal wat je volgt. Maar in het verhaal zelf zitten allemaal bits en pieces die er misschien niet toe doen, maar misschien ook wel. Maar het maakt het verhaal wel interessanter. Het is als voorbeeld dat je met een collega werkt en die geeft en die meldt dan in één keer van: goh, ja, ik heb ook in oorlog gevochten of zo. Even als dom voorbeeld, maar het is zo'n haakje wat ergens neergelegd wordt waarvan je denkt van: hé, dat is interessant, waarom is dat en wat speelt dat? En dat maakt het voor mij wat echter, omdat je hebt het verhaal, maar er zijn allemaal haakjes die ergens neergelegd worden waar je misschien ooit op terugkomt, misschien ooit niet op terugkomt, maar waardoor je personages ineens bijna driedimensionaal worden.
Ja, wat ik vooral probeerde te doen hierbij was dat ik dus karakters nam van echt verschillende achtergronden. Dus je hebt iemand die heel populair is, je hebt iemand die dat totaal niet is, je hebt een gothic meisje dat iedereen haat en je hebt een regenboogjongen dat juist graag vrienden wil maken en heel vrolijk is, maar daar niet bij mag horen. En iedereen heeft weer een background story, weet je. Ik wil niet alleen maar de slachtoffers in beeld zetten. Ik wil ook de mensen in beeld zetten die juist populair zijn of die juist al een hele status hebben. Van die zitten ook onder druk. En die hebben het eigenlijk bijna moeilijker dan de mensen die gepest worden.
Argus is het personage wat je eigenlijk volgt. Maar je bent ook niet te beroerd om ineens een compleet ander perspectief te pakken in het verhaal. Dat is niet iets wat ik verwacht had in een strip. En zeker niet in een strip. En nou ga ik misschien wel heel kort door de bocht. Maar jij tekent een soort van klare lijn. Het is vaak het type strip wat grappig is, wat leuk is, wat makkelijk weg te lezen is. En dit is ook wel makkelijk weg te lezen, maar heeft meer diepgang. En dat laatste, dat verraste mij.
Ja, het is niet zomaar inderdaad gewoon een happy ending of gewoon...
Absoluut, nou ja, dingen, absoluut. Nou ja. Nee, maar en wat ik ook ontzettend mooi vond, was... Ja, ik ga helemaal los nu, dames en heren. Het positieve van die Argus, die wordt elke keer wordt die weer... Of in het begin, je mag hier zitten, maar hou je mond. En hij blijft maar vrolijk, hij blijft maar gaan. Eigenlijk is de blije eikel. En wat hem ook gebeurt, het raakt hem wel, maar het haalt hem niet uit zijn koers.
Ja, Argus vindt uitdaging in alles wat er om hem heen gebeurt. Dus als iemand er niet mag, is het zo van: waarom dan? Of wat is er aan de hand dan? Hij is heel erg into mensen pleasen ook en zo. Maar ook in dat hij inderdaad zelf zichzelf daardoor een beetje wegschrijft.
Ja, misschien. Maar aan de andere kant, op het moment dat hij weer bij die groep populaire poppetjes is. En dan is hij ook niet te beroerd om even zijn tanden te laten zien. Ook al heeft dat misschien niet het effect wat hij op dat moment zich had bedacht. Maar het is ook geen angstig poppetje.
Nee, ja, hij wil heel graag inderdaad zichzelf kunnen uiten. Maar hij wil ook graag geliefd zijn door mensen. En hoe hij zich wil uiten en hoe mensen tegenover hem staan, dat zijn twee bijna verschillende werelden. Dus het is het moeilijk voor hem om daar tussen te komen. Ja, maar er is echt al 5 jaar aan geschreven en gedaan. Dus het is pas allemaal echt als puzzelstukjes in elkaar gevallen hoe we het precies moesten doen.
Ja, er zitten ook genoeg twists en turns in, inderdaad. Dat je denkt van: oh.
En het is nu inderdaad, het is misschien wel leuk om even te vertellen hoe het allemaal begon.
Ja, van, hoe is het allemaal begonnen, Koken?
Ja. Het is echt, op Artes begon ik eigenlijk gewoon in het tweede jaar, was dat geloof ik. Toen bedacht ik me een gothic karakter, zo'n gothic meisje. Had ik gewoon getekend in mijn dummy. En ik weet je wat, dat is zo cliché. Laat ik eens een opposite karakter tekenen. Dus niet een gothic meisje, maar een regenboogjongen. En toen begon dat een beetje met elkaar te spelen. Van: oh, dat ziet er heel grappig uit, die verschillendeheid en dat soort dingen. En toen kwam een vriendin van mij, bij mij in de klas, Esther van de Bunt. En die had ook twee personages, gewoon puur omdat het leuk was om te tekenen. Iris en Gil. En ik vond Gil met zijn zwarte haren heel erg lijken alsof hij de zus had kunnen zijn van mijn gothic-karakter Maud.
De broer. Ik denk zijn broer.
Ja, de broer, ja, sorry. Dat Maud en ja, broer en zus zijn.
Er zit een transgender in je strip, maar het is niet Gil.
Nee, nee. Nee, maar het is inderdaad van alles nog wat. Maar ja, toen hadden we zoiets van laten we daar samen iets mee doen. En toen ben ik helemaal losgegaan. En had helemaal bedacht ideeën, verhaaltjes. En Esther wilde daar graag aan meedoen. En die is heel lang mijn co-writer geweest. Zeg maar heel veel helpen met schrijven en ideeën bedenken. En ze vond het heel leuk, maar het was meer mijn ding. Dus uiteindelijk, 2 jaar terug, heeft zij het losgelaten bij mij. Zo van, nou, ik ga nu weer verder aan mijn echte eigen projecten. Ik laat het aan jou over, want ik wist veel duidelijker wat ik hiermee wilde doen en veel beter. Want eerst was het misschien een idee om het echt samen te doen. Maar uiteindelijk was ze van, nee, het is meer mijn ding geworden. En ze vond het heel leuk om mee te helpen. Maar nu wel zoiets van, nu kun je echt wel zelf verder gaan. En ik wil ook mijn eigen dingetjes maken. Dus nu heeft Esther ook met Abe samen Smikken en Smullen gemaakt. En, maar ze zal voor altijd wel gewoon mijn co-writer worden. Want samen met haar heb ik echt al nu tot en met album 6 is zo goed als uitgeschreven.
Jemig.
Zo.
Dus het is echt gewoon album 1 is echt puur een album met... dit is echt het begin van een langer verhaal. En hier worden de zaadjes geplant die later opbloeien en ontploffen of juist niet. En, dus het is echt van alles wat erin getekend is, elke pagina... Dat komt wel terug. Als je vragen hebt over dingen, wacht maar. Het komt wel weer terug in een ander deel.
Ja, mag ik even voor de beeldvorming trouwens iets zeggen? Want we zijn meteen helemaal de diepte ingegaan over zeg maar de diepgang die Gert-Jan zo trof. Maar ik denk dat als je dit luistert en je hebt nog nooit van Exception gehoord, dan heb je misschien nou een heel verkeerd beeld. Want het is namelijk vooral een grappige, kleurrijke comedy strip, wil ik zeggen. Althans, ja. Er zit een sfeer van grappigheid in. Je is zeg maar zo, ja, Breakfast Club-achtig in opzet.
Ja, Breakfast Club, Sweet Valley High deed het me ook wat aan denken.
Met lekkere humor.
Dat je van dat soort karakters in hebt en zo.
Ik was ook
dus
heel erg...
Niet zwaar. Het is niet te zwaar.
Nee.
Het is lekker luchtig. En dan makes sense dat er dan diepgang in zit. En vandaar dat Gert-Jan het niet verwachtte. Omdat je denkt... Oh,
ja, je denkt heel vrolijk en je
het
denkt
is
inderdaad, ja precies, gewoon echt fleurig en blij, niks aan de hand. Maar ik ben ook heel erg geïnspireerd geweest door Mooie Navels, want Mooie Navels is
mooie
ook super
navels.
Kleurrijk. Ja.
Oh, is dat de naam van een titel van een strip?
Dat is de titel van een strip in Frankrijk, van Dupree.
Hey Roderick, Kenny en ik hebben foto's van onze navels gemaakt.
Ja.
Die hebben we naar Coco gestuurd. Dus is erg
oh, wat een mooie gebruik. Navels. Ja, sorry, ik was afgeleid door de mooie navels die
ja,
ik net...
Precies.
ja, precies. Nee, maar dat gaf mij echt de knoop die ik door moest hakken van... Wat voor een strip moet dit zijn? Moet het een doorlopende strip zijn? Wordt het meer een Amerikaanse strip? Wordt het meer manga-achtig? Wordt het meer wat? En toen bedacht ik van nee, dit is gewoon puur de Nederlandse A4 formaat pagina-strips dat eigenlijk... thuis kan horen in een soort van tienerbladen van... elke pagina heeft ook een soort van gag aan het einde. Van het kan stoppen. Elke pagina kan stoppen van dit was een gag en dat is het.
Ja.
Maar het gaat wel door. En dat is precies wat Mooie Navels deed. En dat heeft mij inspiratie gegeven op hoe ik de vertelling wijze kon doen.
Maar is het dan ook zo dat je... want het is nu een album, maar inderdaad het viel mij ook op... Je kunt in principe altijd met een. Het zou zo in een blad kunnen zitten als wekelijkse strip of maandelijkse strip. Is dat ook een idee om dat te gaan doen? Of blijft het gewoon.
Dat was überhaupt het eerste idee zelfs. Het begon eigenlijk met dat Esther en ik wilden heel graag van ja, we willen hier geld mee verdienen ook. Dus dat. En toen uiteindelijk was het mijn in. Zei, nou, ik ga er wel verder kijken hoe dat werkt. Dus toen ik een stijl had ontwikkeld en toen had ik de eerste 3 pagina's al gemaakt. Echt een jaar voordat ik het album begon te maken, had ik de eerste 3 gemaakt als voorbeeld. En die heb ik inderdaad naar Tina gestuurd, naar Meidenmagazine en naar allemaal dingen. Maar die hadden zoiets van, ja, en ze maken ruzie met elkaar en het is nog niet heel erg dit en dat. En ik zei van, ja, maar de meiden die bladen lezen, die kijken Spangas, die kijken Goede Tijden, Slechte Tijden. Alsof die allemaal goede vriendjes zijn, weet je. En heb je ooit een Disney film gezien waarin niemand ruzie maakt? Dus Ik had zoiets van, ja, dat ze spreken zichzelf
heel ouderwets.
Ja, dat vind ik een beetje een suf argument van, oh, er wordt ruzie ingemaakt, dan vinden ze het niet leuk.
Nee, maar dat komt ook omdat hun denken waarschijnlijk nog steeds stripjes zijn er voor hè, de luchtige, leuke tussending. En niet van een stevige drama die je wil volgen of zo.
Coco, in het licht van al die afwijzingen door suffe meidenbladen, dacht jij toen, ik ga het gewoon in één keer in een albumvorm uitbrengen bij Syndicaat of zo?
Ik was het een beetje zat van, nou ja, ze geloven het nog niet echt, want het zijn maar 3 pagina's. Ik denk, weet je wat, ik moet het maar gewoon als 1 heel album eerst uitgeven. En dan nog een keer laten zien van, misschien zie je dan het hele plaatje en het hele idee. Dus ik, in het begin ging ik dus ook echt naar een subsidie kijken om het te laten betalen. Wilde ook niet baten, want strips zijn nog steeds niet heel erg. Ja, het moet, weet je wel, dan moet het echt kunst zijn en een nieuw ding geven. En omdat het digitale strip is, is het niet zo van, ja, je maakt het niet met hooi en poep. Dus het is niet vernieuwend, weet je wel. Dus dat, zoiets was het niet. Maar Mark kwam inderdaad naar mij toe. Maar Mark kwam inderdaad naar mij toe en hij wilde graag iets van mij uitgeven. En ik had zoiets van, ja, ik weet nog niet, ja, Exception zou kunnen. Dus ja, maakt niet uit, ik wil iets uitgeven van je. Nou, dat vind ik heel vet.
Oh, dat is leuk.
Dus dan zegt ze van, ja, het maakt hem eigenlijk niet per se uit wat. Maar hij wilde graag iets van mij uitgeven, want hij zag mijn loco-boekje. En mijn Color Bee in the Pocket had hij al gezien. Dus had hij van, ja, gewoon iets vond hij wel leuk. Dus dan, weet je wat, ik ben het ook zat om ergens achteraan proberen te gaan, om geld te krijgen, om wat dan ook. Ik moet gewoon het eerste album neerzetten en dan hopen dat het daarna maar komt voor de volgende albums. Dus ik ben er gewoon voor gegaan. Ik heb mijn eigen tijd en geld ingestoken de afgelopen 9 à 10 maanden. En nou is het gewoon inderdaad bikkelen om het eerste album zo populair te maken dat ik voor het volgende album wel een soort van betaling kan regelen.
Ja, en dan word je misschien hopelijk geexceptioned.
Dan wordt het geaccepteerd.
Maar wat is de exception? Het is natuurlijk een samenvoeging van acceptance en exception, zeg maar, de uitzondering.
Acceptation, ja.
Dus het is uitzondering plus accepteren.
Ja, het was, mijn dyslexie heeft er ook heel erg bij geholpen. Want ik schreef het zo op alsof het een woord was. En toen begon ik er inderdaad af te vragen, bestaat dit woord?
Nee, het bestaat niet.
Dus toen ging ik het googlen en toen vond ik inderdaad het liedje van You Are The Only Exception. En denk ik, dat is een ding. Dus ik dacht, het wordt geaccepteerd als een woord, maar het is niet echt een woord. En ik weet je wat, het is origineel, ik hou het en ik vind het leuk, dus ja.
Nou, het is sowieso voor Google Hits is dat heel fijn. Dat als je het zoekt, dat je dan ook gewoon de enige bent die ze vinden.
Ja, precies ja. Het is inderdaad, als je Exception googelt, vind je een aantal luchtmaatschappijen of zo.
Wow.
En iets over ogen, want ja, weet ik het. En inderdaad mijn Exception tekeningen, toen ik een keer ging plaatjes googelen daarover.
Het is op zich wel een goed idee ook gewoon om dan, als je een boek of een strip of weet ik het wat gaat maken, om het dan inderdaad gewoon een naam te geven die helemaal nog niet bestaat. Dus ik ga deze voor geeks denk ik omdopen in Grommelskunt. Want als je dat googelt, krijg je alleen dat.
Ja, precies. Nee, gewoon een bestaande naam nemen inderdaad. En die zo vervormen dat het net geen, niet dat woord is, maar dat je wel snapt dat het dat betekent.
Coco, je hebt ook volgens mij ons laten weten dat jij ook heel specifiek, want je ging richting Tina, maar je bent ook heel specifiek bezig met het vinden van je doelgroep, toch? Voor deze strip.
Ja, want ik wil echt dolgraag weer de tieners weer strips laten lezen. Vooral de vrouwelijke tieners heb ik het idee dat die al snel, hè, na hun 11e, 12e, dan is Suske en Wiske wel leuk geweest en al die andere stripjes. En dan wil je over naar de make-up en naar de andere dingen. Of misschien naar de manga's of naar de Amerikaanse strips. Want blijkbaar geeft Nederland niet die strips aan tieners. Er zijn genoeg tieners die het willen lezen, maar die vinden het dan niet in Nederland. Dus dan zoeken ze het in het buitenland op.
Ja,
ja, want wij hebben inderdaad helemaal geen markt voor, dat is jouw statement, van voor, niet voor mensen boven de 12. Ja, Data for Geeks zou ik zeggen, maar
Ook Data for Geeks is eigenlijk meer gericht op de jong volwassenen. Meer Nou ja, de student.
Oh, dus een trapje naar boven. Oké, okay, dus Coco zoekt echt naar die de tiener, zeg maar. Op de rand van puberteit, eerste 3 jaar van
young adults.
Middelbare school. Nee, niet young adults. Dat is jong volwassen.
Nee, echt wel tussen de 12 en 17 een beetje.
Ja, oké, dus een beetje young adult.
Je groeit ook met de karakters mee, want de karakters beginnen ook op de leeftijd van 12, 13. En die groeien dan ook bijna elk album is ongeveer een jaar of een half jaar. Dus ze worden ook ouder. En ik wil ook heel
net
graag
als bij Harry Potter.
Precies! En ik wil ook echt dat wanneer ze ouder worden, ook dingen gebeuren weer voor die leeftijd. Weet je, dus als je 16 bent,
snorharen.
Heb je sweet 16 party inderdaad. En jongens beginnen een beetje baardgroei te krijgen. En dat je dus echt niet
ja, Roderick, met die problemen gaat groeien.
Echte jongens.
Wat bedoel je daarmee, Gert-Jan?
Ja, en inderdaad,
ik wil niet heel veel zeggen hoor, Gert-Jan, maar Roderick is degene die een baard heeft, jij niet.
Ik heb letterlijk een baard.
Ja, een bar, oké.
Jezus.
Kijk, worden weer gefact-checked. Maar ga verder, Coco, sorry.
Dat je inderdaad meegroeit. Dus inderdaad, vanaf je 12e, dan is het nog awkward. Je zit bij elkaar op school. En dan als je 13 wordt, en dan 14, 15, 16, 17. Weet je wel, van op een gegeven moment gaan sommigen ook drinken en zo. Weet je wel, stiekem alcohol drinken en dat soort dingen. En ja, gewoon met de leeftijd meegroeien. Dus de strip van nu is vanaf 12, maar de volgende jaar is vanaf 13 leuk. En dat is weer van de 14 leuk. En, ja.
Gaan ze alcohol drinken?
Ik denk niet dat je het zo moet. Ik denk dat de strip gewoon nu ook al leuk is voor.
Ja, sowieso. De volgende paar delen tot en met deel 6 is al vanaf 12 jaar kun je dat gewoon lezen natuurlijk.
Ja.
Dat is niet het probleem. Nee, het is inderdaad van Nederland geeft heel weinig strips aan voor de tieners. Want het is altijd, of voor tot en met 12. Dat is waarom de Tina Exception ook niet iets voor hun vond. Want ze zeiden, ja, met Tina is het tot en met 12.
Oh ja, ja.
Dus het was zo van, ja, het is misschien iets te diepgaand voor die leeftijd. Want ja, alleen de 12-jarigen kunnen het lezen, maar ja, de 8-jarigen zullen het dan niet snappen.
Ja.
Die het ook hebben blijkbaar. Dus dacht ik van oké. Okay. Dus Meiden Magazine was wel de perfecte meidenblad ervoor. Maar omdat hun die tegenstelling hadden van ja, er zit te veel drama in, weet je wel. Maar ik had dan zoiets van ja, maar dat is perfect toch? Nou ja, dat,
het is een lastige doelgroep, toch, denk ik. Want die levensfase duurt betrekkelijk maar heel kort. Terwijl, zeg maar, als mensen wat ouder worden, dan blijven ze veel langer in hun hobby's en hun wie ze zijn hangen.
Maar het is wel de belangrijkste levensfase. Want er worden heel veel films over gemaakt. Okay. Er worden heel veel mensen die hebben trauma's opgelopen in die leeftijdscategorie. En als mensen het hebben over, oh, toen heb ik dit meegemaakt, hoor je dat vaak dat het rond de 15, 16, 17 was of
ja,
zo.
Het is de vormende jaren.
Ja, het is kwetsbaar. De vormende jaren. Ik zou niet zeggen belangrijk.
Ja, inderdaad kwetsbaar. En dingen die je echt gaat onthouden en zo.
Al mijn trauma's zijn van na mijn 30ste.
Het recentelijk nu.
Al mijn trauma's zijn van tijdens het opnemen van Geekers op je Speakers.
Ja.
Ja.
Alleen
dat snap ik wel.
Pas toen ben ik begonnen met puberen. Toen ik begon met Geekers op je Speakers.
Nee, weet je wat heel grappig is? In mijn hoofd, ik romantiseer het verleden veel meer dan dat ik het, zeg maar, dat ik de trauma's herinner of zo. Ik heb een hele rozig idee van mijn middelbare schooltijd. Terwijl ik weet, zeg maar, intellectueel weet ik dat ik het zo niet destijds heb ervaren. Maar ik heb het helemaal geromantiseerd. Van, oh ja, leuk, ja, middelbare school.
Ja, toen.
Weird, hè?
Ja, altijd is het, toen was alles beter. Dat begint dan nu een beetje bij ons het geval te worden, denk ik.
Ja, er ik waren
weet
gewoon,
welke leeftijd.
Er waren de gloriedagen, nerds met een hoofd in wc douwen. Geld stelen van mensen. Ah, goeie oude tijd.
Ja. Maar doe je dat? Ja, ik werd er even door getriggerd werd, was dat je inderdaad zei van het is inderdaad de vormende jaren, inderdaad, als je zeker het voortgezet onderwijs, want het begint inderdaad klas 1. Mm-hmm. Toch?
Ja.
Want je weet al wat je endgame is.
Ik heb al een einde, ja.
Gevecht met Voldemort.
Ja.
Ja. Ja, precies. Maar, dus eigenlijk alle zaadjes die je nu hebt. Ja, ik vind het echt. Ik vond het echt ontzettend briljant. Maar goed, jij maakt. Ik heb ook nog meer dingen bekeken van jou. Want jij maakt ook zelfgemaakt de speelgoed met zelfbedachte beestjes?
Ja, ik ben wel echt, echt heel erg fan van speelgoed en brands en dat soort dingen. En ik probeer nu ook heel erg inderdaad mijn karakters een beetje te vormen in... Is het merchandise maakbol, weet je wel?
Ja.
En dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. En ik ben inderdaad een beetje aan het zoeken van... Ik ben freelancer in van alles. En ik doe ook animaties en ik doe dan strips en illustraties. Maar ik vind alles leuk. Dus ik wil ook inderdaad into the toy design. Dat is ook zo'n ding op mijn bucketlist. Weet je. Ik wil ooit een keer voor een speelgoed design fabrikant dingetje... een keertje ergens mee bij kunnen helpen en zo.
En dat doe je nu al? Je maakt nu al speelgoedjes?
Nou, ik ben... Ja, als ik ideeën heb, schrijf ik ze op en schets ik ze. En ik heb zelfs een vriend in Amerika zitten... en die is pas begonnen met zijn eigen speelgoedcompany.
Oh, leuk.
En die zei al dat hij interesse had in met het helpen van Exception... als daar ooit een keer als dat een keer populair genoeg wordt... om misschien een soort van poppetjes mee te maken.
Oh, dat is wel gaaf.
Dat zou heel leuk zijn.
Ja, dat is geweldig.
Want hij zei ook zo van, oh, misschien kan ik dat beter niet doen. Want misschien dat anders iemand in Nederland jou dat wil aanbieden. En toen moest ik heel hard lachen. Want ik denk, ha, iemand in Nederland die hier iemand speelgoed wil laten aanbieden voor de strip. Dat gaat mij nooit gebeuren. Dus dat mag jij mij gerust aanbieden hoor.
Nou, de enige die er ervaring mee heeft is Kenny. Want hij heeft een 3D-print van zijn evenknie uit Dating for Geeks geproduceerd zien worden.
Ja, maar dat was ook een eenmalig iets.
Ja, dat was niet een
mass-produced speelgoed. Maar wel, dat was wel al een stripfiguur in fysieke vorm.
Ja, dus als Kenny met zichzelf speelt, dan is het vrij neutraal.
Ja. Nee, maar het enige wat ik in Nederland zag wat echt goed doet... en dat er is natuurlijk ook zit een heel team achter natuurlijk... is met Woezel en Pip. En dat vind ik
heel gaaf. Dat is groot, man.
Maar dat is heel groot geworden. Die hebben hele mooie figurines en plusjes en allemaal dingen voor school en tasjes.
Oh ja,
en...
ik had laatst nog
Ja, maar dat is natuurlijk echt een peuterding.
Ja, maar het is ook, er zit ook een heel stichting achter en het geld gaat ergens heen. Dus dat vinden mensen ook leuk.
Het is inderdaad het verhaal erachter. Ja.
Nee, ik had Woezel en Pip handpoppen voor mijn nichtje gekocht van twee laatst. Die werd twee. Dat was het Woezel en Pip handpoppen. En dat zijn hartstikke leuke dingen. En helemaal nuts. Helemaal los in de kamer.
Ja, nee, maar dat gaat niet zo snel gebeuren inderdaad met strip-karakters. Vooral niet voor tieners, want dan... Ja, dat gaat voor niet gebeuren. Maar ik vind het wel heel leuk om speelgoed te designen. En dat zou ik wel heel leuk vinden om ooit een keer iets mee te kunnen doen ook, ja. Ik ben zelf heel erg van de Polly Pockets. Dus dat je een soort van huisje hebt die je openklapt en er zit een hele wereld in.
Dat was amazing.
Dat vind ik heel awesome. En dat zou ik heel graag weer willen terugbrengen met mijn eigen karakters. Dus daar zit ik wel een beetje naartoe te werken. Want ik zie dat... ik ben een beetje onderzoek aan het doen ook naar bepaalde... Ja, gewoon kijken wat ik zie. Dus Moose Toys was mij ooit opgevallen. Dat is een speelgoedcompany in Australië. Mm-hmm. En die doen heel veel speelgoed rebooten. Dus die hebben... Die trollen hebben ze gereboot, maar dan heeft het zelfs.
Ja.
En dan hebben ze allemaal kleurtjes en dat is allemaal hartstikke leuk. En ze hebben nu pas, een maand geleden zag ik, dat ze Betty Spaghetti ook hebben gereboot. Dat was oud.
Wat is Betty Spaghetti dan?
Dat was echt vroeger iets.
Ja, dat is van na Gert Jans tijd.
Ik ben nog vroeger dan jullie, denk ik. Ja,
van het bronzen tijdperk.
Een soort van meisjes die dan zeg maar rubberen lichaamsdelen hebben. Dus dan kun je het alle kanten opbuigen. En die hebben dan touwtjes, haren en zo. En die kun je mee dingen doen en alles.
Oh.
Je kan ze uit elkaar halen en nieuwe kleding in elkaar klikken. En ja, dat is het.
Ik ben echt vet in de markt voor een reboot van Mask. Maar dan wel heel mooi geproduceerde...
Ja, maar daar moet dan ook een hele tekenfilmserie aan vastzitten.
Ja, om het een beetje te promoten.
Nee, maar dat kan weer... Ja, Mask was zo epic vroeger. Ik had zo veel daarvan, jongens.
Ja?
Ja, ik had er geen van Mask.
Kennen jullie Lots of Legs nog wel dan? Of is dat weer zwaar voor jullie?
Dat is echt... Is dat niveau houten step?
Nee, Lots of Legs, dat was een rups. Ja. Maar met heel lang, met heel veel pootjes... Dat was Lots of Legs.
Ik ken hem nog wel. Mijn zusje had er één.
Gert-Jan, speelde jij vroeger liever met Lots of Legs of met je houten wiel met een stok? Die je dan voor je huid joeg door de straat in je korte broek.
Zo lang geleden, ja.
Ja, Ja, ja. Nee, ik speelde veel met Playmobil.
Ja, oh ja.
Sorry, en Lego.
Playmobil had ik ook altijd, ja. Ik moest alles hebben van Playmobil dat met dieren te maken had. Dus ik had een hele jungle.
Kijk.
Allemaal weg nu. Heel
ik
jammer.
Vond Playmobil voor luie kinderen.
Ik was een lui kind, want ik wilde niks bouwen met Lego.
Ja, nee, ik had zoiets van, je gaat toch geen Playmobil kopen? Dat is al klaar, je moet Lego hebben.
Maar ik wilde niks bouwen, dus ik vond het juist fijner dat ik niet met 100.000 stukjes zat te etteren van, wat moet ik doen?
Ik was heel trots toen ik eerder dit jaar voor mijn andere nichtje die 4 werd, Playmobil moest kopen. Of dat deed ik. Maar wat voor Playmobil? Ridders. Twee ridders met harnassen en zwaarden en schilden. En ik was heel erg van, yes! Ze hoeft geen prinsessen, nice. Maar yeah. Ridders van Playmobil.
Oh, ik was ook al heel snel over het feit heen dat ik Barbies had en ponies eerst. En nu ben ik wel weer into de ponies. Maar het was echt, toen was het zo van, ik wil dieren, ik wil coole wezens, ik wil draken en dat soort dingen. Dino's.
Ja, want jij staat volgend jaar denk ik ook weer op Heartswarming Con, de My Little Pony Conventie van Nederland.
Ja, ben ik wel van plan, maar omdat het wel, ik wil daar heel graag Exception ook verkopen.
Gewoon
want
doen.
Ik denk ook dat het fuck de goede it. Groep gewoon is. Ja. Ja. Maar ze zeiden wel van, ja, je moet wel zoveel procent, moet wel My Little Pony zijn, dus ik moet weer even nieuwe dingen tekenen, want het is ook weer lang geleden.
Moet je gewoon doen.
Ik ben nu heel veel bezig met eigen dingen tekenen natuurlijk. Ik wil een beetje van het fanart afgaan. Vooral volgend jaar wil ik heel veel fanart reduceren naar of 50-50 of echt veel minder. Mm-hmm. En veel meer mijn eigen dingen verkopen en ja. Vooral Exception doen.
Maar als je 6 albums vol moet kalken, dan kun je ook niet veel anders meer dan de komende jaren Exception
precies.
tekenen.
Ik heb echt de afgelopen 9 maanden echt niks anders gedaan dan Exception tekenen. Dus ik had ook echt geen tijd.
Hoe voel je? Zit je 9 maanden helemaal in een roes te tekenen? Want ik ken andere tekenaressen en makers. En dat kan echt heftig zijn.
Nou, ik ga echt. Ik spring echt van hop naar her. Ik weet niet hoe het komt, maar ik val steeds weer met mijn neus in nieuwe dingen. Van nu is het inderdaad zo Exception. En dat is ook een mooi verhaal. In het begin van Exception liep ik eigenlijk best wel vast met het blijven doortekenen, want ik woon thuis. Ik heb mijn werkplek is thuis. Dus het is heel lastig om uit bed te rollen en dan meteen je werkplek in te rollen. Want het voelt niet als, weet je, je huis moet niet je werkplek zijn,
ja.
Want dat is moeilijk. Ja. En daarmee liep ik een beetje vast dat ik daardoor te laat begon en te laat doorging en zo. En ik moest een beetje vastigheid krijgen. Toen kwam een oud klasgenoot bij mij van het HKU, die doet 3D-animaties en zo maken. Die vroeg dan aan mij van, ja, ik heb nu een studio met iemand, het heet Nieuwe Kader. En wij zoeken nog iemand voor storyboarden en zo, zou jij wat willen helpen? Ik was vers goed, waar zit je? Ja, in Arnhem. Ik zei, cool, ik woon ook in Arnhem, mooi kwartiertje van elkaar af. En toen zag ik wat een leuke studio het was, het is film en greenscreen. En het kader wil ook, weet je, het middenpunt worden van dat je ook in Arnhem, dus zeg maar wat meer naar onderen ook greenscreen studio's hebt in plaats van Amsterdam en zo. Ja. Dus toen zei ik zo van, ja, hebben jullie misschien ruimte over voor mij? Dat ik voor jullie, weet je, wat opdrachten kan doen, dat ik er gewoon bij ben. Maar dat ik ook aan mijn eigen project kan werken, Exception. En dat vonden ze wel een goede deal. Mm-hmm. Dus toen hebben ze mijn Cintiq helpen verhuizen. En nu heb ik een eigen tafel daar gekregen. En ben ik Exception daar gaan maken.
Oh, dat is heel goed, ja. Lekker dus, eigen hoekie.
Elke ochtend kon ik dan zelf, ik probeerde dan tussen 9 en 11 wel te zijn. En dan 6 uur weer weg, want dat moest. Want dan gingen ze ook sluiten. Dus ik was gedwongen om die tijd alleen maar
te... slim. Ja, dan krijg je gewoon ritme wat je moet.
Precies. En nu is het zo dat het voorbij is. En het kader vond het heel leuk om dus te zien hoe ik mezelf ontwikkelde. En een beetje kon helpen tussendoor. En nu hadden ze iets van, als je nog een maand voor ons werkt. Dus ik heb geholpen met animaties voor de HAN school. En ik ben nog bezig met een animatie voor het Rode Kruis. En als dat af is, dan gaan we kijken van, blijft het binnen? Het blijft tot nu toe nog binnenrollen. Dat ik blijf doorgaan daar, dat ik een soort van contract krijg en daar kan blijven werken.
Oh, dat is heel mooi, want het is moeilijk in Nederland om als stripmaker gewoon fulltime daarmee bezig te gaan, toch?
Ja, als stripmaker is het moeilijk als je dus niet inderdaad of voor een blad werkt of een krant zoals Kenny of zo, weet je wel, dat je dan ook geen geld eraan verdient. Dus je moet andere manieren zoeken om tussendoor wel rond te kunnen komen, ja.
4 november is de release, begrijp ik. Daar heb je zelf ook heel veel in geïnvesteerd qua tijd en ook qua geld.
Ja, ik heb nou ja, geen geld, want daar heb ik Mark voor van ja. Syndicaat. Ik heb met hem een contract ondertekend. Hij helpt mij ook met heel veel kosten, dus reclame en zo. En weet je, flyers en dat soort dingen, dat bekostigt hij ook voor mij. En dan inderdaad 4 november doe ik in Arnhem in de Norman, doe ik mijn eerste signeersessie. Dus dan is die net uit.
Oh, gaaf.
En dan kunnen mensen ook die een pre-order hebben gedaan, kunnen hem ook ophalen. Of mensen die nog willen kopen, kunnen daar een tekeningetje erin krijgen en zo. En de eigenaar vond het ook heel leuk, want het is echt mijn stamkroeg, zeg maar. Ik kwam er al vanaf mijn 12e of zo voor mijn eerste manga binnen strompelen.
Stoer. En stel dat mensen... want ik was redelijk enthousiast. Ik heb geen aandelen, maar ik was echt blij verrast. En ze gaan het niet redden om naar Arnhem te gaan. En ze willen wel graag de strip lezen. Kunnen ze dan ook via andere wegen daar aankomen?
Ja, ik heb bijvoorbeeld... ik doe het ook een beetje als een webcomic. Ik ben dus nu een beetje op zoek naar allerlei manieren om het de wereld over te krijgen. Dus ik heb een aantal platformen op het internet opgezocht. En ik ben nu langzaam... elke week ongeveer een paar keer in de maand een nieuwe pagina te uploaden. In het Engels dan wel.
Ja, dat zag ik ook. Ja, dat je ze ook in het Engels doet.
Dus dat is dan voor het buitenland. En om te kijken of ik buitenlandse uitgevers daarmee kan benaderen. En het is ook gewoon online te koop natuurlijk. Bij syndicaat.nl. En ik ga het ook verkopen via mijn webshop. En... ja, het komt natuurlijk gewoon in alle stripwinkels in Nederland en in België te liggen.
Ja,
super.
Gek.
Nee, je bent echt een eind gekomen, Coco.
Ja, moet wel, hè, als je het heel graag wil.
Ja, nee, maar volgens mij, wij ontmoeten elkaar voor het eerst echt jaren en jaren geleden op een klein stripbeursje in Arnhem.
Het was heel klein, het was tegenover mijn moeders huis, dus dat was heel leuk. En toen inderdaad...
toen was je echt nog jong, echt niveau 14 of zo.
Toen was inderdaad 14, 15. En toen zag ik voor het eerst jou en Aimee de Jong.
Ja,
toen zaten jullie naast elkaar. En toen had toen Aimee TV, die had ik toen gekocht. En jij had toen ook small press stripjes of
Captain
iets.
Captain August, volgens mij.
Superleuk.
Oh, lang geleden.
Ik weet nog, Roderick, dat jij... Ik had toen heel veel dubbele Pokémon-kaarten.
Ja.
En toen die aan jou gegeven of zo.
Ik wilde je Pokémon-kaarten ophalen, ja.
Toen hadden we inderdaad apart nog afgesproken om bij mij nog die kaarten op te halen.
Dat was leuk. Ik woonde toen ook in Arnhem en ik was gek op Pokémon-kaarten. Ik ben nou trouwens weer een klein beetje in de Pokémon-kaarten. Ja, grappig genoeg. Ja.
Dus, nee, best een leuk spel eigenlijk.
Het is heel leuk.
Het is best een leuk spel. Het is niet zo goed als bijvoorbeeld een Hearthstone of zo. Wat ja, een digitale card game is. Maar het is best leuk. Ik ga binnenkort een pre-release doen. Een party. Zeg maar. Nou, niet geven, maar zeg maar meedoen daarmee. Hier in Deventer.
Oh, leuk. Ja.
Zo, leuk.
Pokémon pre-cup. Wat?
Pokémon pre-release spelen. Maar je moet oppassen met die hobby, want voor je het weet ben je weer bakken met geld.
Ik spaar het nog steeds hoor. Het is echt heel erg.
Je spaart hem gewoon elke set die serie die uitkomt?
Elke serie. Ik heb er zelfs een stripje van gemaakt, van dat ik terugga in de tijd. Dat ik toen ik klein was, had ik mezelf beloofd. van elke Pokémon wilde ik één kaartje hebben. Dan 151, dat moet lukken.
Ja,
en
dan
kwam steeds weer bij en erbij. En ik, oh nee.
Nou, wat mij heel erg vies tegenviel, is ik ging laatst door mijn collectie Pokémon kaarten heen. En door de jaren heen is er een enorme power creep geweest van het spel. Dus waar je vroeger Ultimate Pokémon, zeg maar volledig geëvolueerde Pokémon, die deelde tikken uit van nou ja, bijvoorbeeld 60 of 80 schade. En nu is dat 140, 150.
Precies, ja.
Dus die oude Pokémon, daar kan je niks meer mee. Het is helemaal veel te zwak.
En de HP was ook al heel wat als de HP van een Pokémon 100 was.
Ja,
en nu is het zo van 240. En, ja.
Dus het spel is eigenlijk volledig ongebalanceerd.
Het is heel ongebalanceerd. Wat ze ook zeggen, als er steeds een nieuwe set uitkomt, van dan mag je maar 3 sets eronder tegenspelen. Want dan is het nog eerlijk. Maar verder daaronder, die zijn dan niet sterk genoeg meer voor die nieuwe kaarten.
Ja.
Maar ja, we dwalen af.
Oh nee, geen probleem. Maar ik zit inderdaad net te kijken, want ik heb nog wel een zootje oude. Maar inderdaad, 240, dat ga ik ook niet redden. Maar Hearthstone, ik ben weer begonnen aan Hearthstone trouwens.
Ben jij begonnen met Hearthstone, Gert-Jan? Wat gaaf.
Weer begonnen.
Ik heb het dit jaar weer opgepikt, een klein beetje hoor, want ik ben er ook snel weer zat van. Maar kun je het een beetje? Ben je een beetje goed?
Nou, ik heb een nieuwe telefoon en derhalve ruimte en derhalve kon het. Maar als
we
ik met
in
mijn
elkaar
mage
gaan matchen, wij gaan, zo hard tegen elkaar knokken.
Ja, maar wat is jouw level dan van jouw mage?
Ja, mijn level?
Als jij je level 600... Nou ja, ja.
Nee, oh nee. Ik speel veel met Priest en daar heb ik nou hoogstens level 30, 40, weet je?
Oh,
nou niet ja, veel. Ik ben helemaal niet een hardcore speler of zo hoor. Ik vind het gewoon heel erg leuk.
Nou, dan gaan we dat een keer doen. Wat is jouw tagnaam? Dan kan iedereen die met jouw Hearthstone...
Waarschijnlijk iets als gewoon Leeuwenhart of zo.
Oh. Nou, wil je dan Hearthstone tegen Roderick? Zoek dan Leeuwenhart.
Oh,
Leeuwenhart?
Zoiets, ja.
Oké.
Okay. Honestly...
Nee, dat is een mooie naam.
Dat was niet de bedoeling. Dan moet ik al die stomme luisteraars... Nee, ik hou van jullie allemaal.
Nee. Maar je hebt al zo druk met al je vrienden, toch?
Oh god, ik heb geen tijd hiervoor, jongens. Ik moet sterren liggen afschrijven. Hey Coco, wij gaan denk ik een beetje afronden. Maar heel erg bedankt dat jij kwam vertellen over Exception.
Ja, heel erg bedankt dat ik ben uitgenodigd. Ik ben echt heel, heel benieuwd wat mensen ervan gaan vinden. En nog niet heel veel mensen hebben ook alles gelezen en zo. Dus ik ben heel benieuwd of het een beetje aan wil slaan.
Nou, als de reactie van de lezers net is als Gert-Jan's reactie. Gert-Jan, take us out.
Oké. Okay. Coco, dank je voor je komst.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Ja. Kenny, ook dank voor je komst.
Altijd.
Ja, en Roderick, je was er ook.
Ik was er weer. Dat is denk ik het beste wat je kunt zeggen over mij. Ik was er weer.
Ja, nou, we hebben je wel gemist hoor.
Nou, het voelde in zo'n vakantie in Frankrijk. Dat voelde ontzettend. Ik ga het toch allemaal vertellen. Nou, het begon op die eerste dag mooi in de eerste trip van Duitsland. Helemaal door België en Luxemburg. Noord-Frankrijk. En wij overnachten toen in Nuit Saint-Georges in een hotelletje waar wij ook aten in een auberge. En die tweede nacht was wel aardig in het Ibis Budget Hotel. En toen we eindelijk in Avignon de volgende dag aankwamen. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont trouvés... Het was die dag ongeveer 27 graden. En wij moesten van de camping naar een klein plaatsje boven Avignon, genaamd Villeneuve-des-Avignon. Alleen, dat was een goede 4 tot 5 kilometer... En we hebben ons ontzettend verkeken op hoe lang het duurde om daar te komen. Dus het was ongeveer anderhalve uur lopen. En nou, dat is gewoon ontzettend lang. Dus zo ongeveer halverwege die trip kregen we echt het idee niet meer teruglopen.
Het mooi
dus beter om een taxi te nemen. En dus met die taxi was het wel leuk, want er was een man in een hele grote Mercedes-auto, een zwarte glimmende Mercedes. En die was eigenlijk een soort van Bud Spencer-achtige gast en zijn raampje stond open en hij lag zo te slapen in zijn bank. Dus ik tikte op die ruit en ik zeg, hallo, wij willen graag terug naar de camping worden gebracht. Dus hij, hoeveel kost dat? Nou, 4 kilometer, dat is ongeveer 15 euro. Ik zeg, kan dat ook voor 10? Hij zei, ja, 10 voor jullie allebei?